Goedenavond. Ik weet niet wanneer er bij u in uw leven wel eens van die geloofszaadjes zijn geplant. Maar net bij het zingen van dat lied, vaste rots van mijn behoud, moest ik aan eens zo'n geloofszaadje denken. Ik was 14 jaar en toen overleed mijn oma uit Genemuiden. En mijn oma uit Genemuiden, ik weet nog heel goed, op haar rouwdienst werd niet gezongen. Er werd wel orgel gespeeld, maar er werd niet gezongen. Maar het lievelingslied van mijn oma werd daar gespeeld, vaste rots van mijn behoud. En zo, wat is het, 30, 40 jaar later komt zo'n zaadje opeens weer boven. Ik was een aantal weken geleden bij jullie. Weet iemand nog waar ik toen over gesproken heb? Het was een gelijkenis, heel goed. Weet je ook nog welke gelijkenis? Klopt, het was niet zo'n bekende gelijkenis. Het was de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Vanavond wil ik weer een pareltje met jullie bespreken. Dan geen gelijkenis uit het Nieuwe Testament, maar een heel mooi verhaal uit het Oude Testament. Ook een verhaal waar niet heel vaak over gesproken wordt. 2 Koningen 6. Erik had het al gezegd. Elisa laat ijzer op het water drijven. 2 Koningen 6. De leerling profeten zeiden tegen Elisa: zie toch, de plaats waar wij. De plaats voor u. Ja, ik kan het nooit zo goed lezen. Ik ben gewoon te oud aan het worden. Ik ga het even zonder bril doen. Even opnieuw. De leerling profeten zeiden tegen Elisa: zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Laten we toch naar de Jordaan gaan en ieder daarvan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: ga maar. En een van hen zei: gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei: ik ga zelf mee. Zo ging hij met hen mee. Toen ze nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten ze bomen om. En het gebeurde, toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit: ach, mijn heer, het was nog wel geleend. De man God zei: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het er naartoe en deed het ijzer bovendrijven. Hij zei: haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. Een bijzonder verhaal, een bijzonder wonder ook wat in dit verhaal gebeurt. Laten we eerst even naar de context kijken. Dit verhaal speelt zich af ongeveer in de 9e eeuw voor Christus. En het was tijdens de regeerperiode van de koningen van het 10-stammenrijk. Het was politiek een instabiele periode. Israël lag regelmatig in conflict met Aram, het huidige Syrië, en de macht van de koningen was zwak. Er was ook heel veel moreel en geestelijk verval in die tijd. Denk maar eens aan Agab en Izebel, die de Baalcultuur, de Baalgodsdienst naar Israël hadden gebracht. En in deze periode waren er zogenaamde profetenscholen, plekken waar jonge mannen, jonge profeten samenkwamen onder leiding van een wat oudere, senior profeet, zou je kunnen zeggen, Gods woord te openen, met elkaar te bidden en naar Gods stem te luisteren. En eigenlijk, die plekken waren als het ware de nieuwe religieuze centra geworden. De officiële eredienst was behoorlijk in verval, maar deze profetenscholen die kwamen op. En we hebben het net gelezen, deze profetenschool was te klein geworden. Er waren meer profeten dan in het huis paste. En dan gaan ze naar de Jordaan om daar bomen om te hakken. En dan gebeurt deze geschiedenis. Het is een wonder, eigenlijk best een klein wonder. Het ijzergedeelte van een bijl wat opeens gaat drijven. Dat weet ik allemaal heel goed, ijzer drijft niet op water. IJzer zinkt naar de bodem. Dus natuurkundig gezien kan dit wonder eigenlijk helemaal niet. Maar toch is het goed om ons te realiseren in welke context dit wonder nou gebeurt. Dit was niet zomaar een bijl, maar het was een bijl die gebruikt werd om een nieuwe profetenschool van te bouwen. Ik weet niet of u of jij wel eens iets kwijt bent geraakt in je leven, iets belangrijks bent kwijtgeraakt in je leven. Misschien heb je het teruggevonden, misschien ook niet. Evelien is mee vanavond en ze is mijn getuige. Ongeveer een week voordat wij gingen trouwen, ben ik onze trouwring verloren. Onze trouwring was ook onze verlovingsring. Wij zijn getrouwd in augustus 1998. En ik weet nog goed, ongeveer een week voor ons trouwen gingen we zwemmen in de zee bij Katwijk. En ik was aan het zwemmen en ik voelde zo opeens, ploep, de ring van mijn vinger gaan. Ik ben nog een aantal keer naar de bodem gedoken, in het zand gewoeld, uiteindelijk nog een paar keer langs de vloedlijn gelopen of ik mijn ring kon vinden. Maar helaas, die ring is nooit meer boven water gekomen. Omdat we binnen een week gingen trouwen, moesten we nog wel een beetje vaart achterzetten. En de volgende dag zijn we naar de juwelier gegaan en hebben we een nieuwe trouwring moeten kopen. En op tijd geleverd, ook één maatje kleiner maar gedaan en sindsdien niet meer verloren. Dus het is heel gebruikelijk, of het komt heel vaak voor, dat we dingen kwijtraken. Soms vinden we terug, maar mijn trouwring, wie weet ooit. Je leest dus van die mooie verhalen in de krant, dat er een boer is die ooit zijn ring is verloren en dan vele jaren later met het ploegen van zijn kleinzoon komt de ring opeens weer boven de grond uit. Wie weet wordt de ring ooit nog een keer teruggevonden. Maar dit verhaal van de bijl die gaat drijven van de profetenschool van Elisa, het is wel een wonder in een bepaalde context. En de context is dat het een religieus centrum was, zeker in die hele goddeloze tijd waarin Israël zich bevond. Een heel belangrijke plek werd daar gesticht, een profetenschool waar mensen weer het woord van God opendeden, met elkaar gingen bidden en Gods stem wilden verstaan. Ik moest hierbij ook denken aan Psalm 127, waar staat: als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Nou, dat is toch wat de Heer hier wel bijna letterlijk doet. Hij helpt mee met de bouw van een profetenschool. Als de bijl verzoek blijkt te zijn, door een wonder komt de bijl weer terecht. Overigens ook een heel mooi detail staat erbij. Deze profeet in opleiding was een beetje in paniek, want wat staat er? Hij had de bijl geleend. Je zult maar een geleend goed van een ander kwijtraken. Maar ik denk dat in dit verhaal van de drijvende bijl, dat er ook nog een diepere laag in zit. Natuurlijk is daar een bijl gaan drijven, door een wonder, door Gods ingrijpen. Maar hoe gebeurt dat? Elisa snijdt een stuk hout af en dat hout wordt op de Jordaan gegooid en dan komt de bijl naar boven. Een stuk hout wordt gebruikt om uiteindelijk de bijl te laten drijven. Ik denk dat dit wonder ook best op een andere manier plaats had kunnen vinden. Misschien gewoon wel zonder een stuk hout. Maar waarom komt er toch uitgerekend een stuk hout in dit wonder langs? En daar wil ik vanavond met jullie eens op wat op focussen. In de Bijbel, ook zeker in het Oude Testament, zitten al heel veel heenwijzingen, vooruitblikken, voorafschaduwingen, wordt dat ook wel in de theologie genoemd, naar Jezus. Ik zeg wel eens tegen mijn leerlingen in de klas: Jezus wordt geboren op de eerste bladzij van het Nieuwe Testament. Maar er is ook een heel stuk Oude Testament. En in dat Oude Testament, daar duikt met enige regelmaat de Christus op, de Messias op. Wordt soms al een doorkijkje gegeven naar Jezus en zijn verlossingswerk. Ik denk dat dat hout wat door Elisa hier gebruikt wordt, al een heenwijzing is naar het hout wat wij kennen van Golgotha. Ondanks dat Elisa dit waarschijnlijk helemaal niet wist, lijkt het wel alsof Jezus in dit wonder meewerkt. Dat Jezus in dit wonder aanwezig is. Het is trouwens niet uniek dat in dit verhaal hout langskomt. En dat dat hout al als een vooruitkijk naar Golgotha is. Je komt vaker in de Bijbel hout tegen wat al naar Jezus en zijn verlossingswerk wijst. Heel bijzonder, in Genesis 2 en 3 kom je twee bomen tegen. De boom van kennis van goed en kwaad en de boom des levens. Die boom des levens, wat ook al een heenwijzing is naar Jezus. Jezus, de brenger van het nieuwe leven. In Numeri 21, als het volk Israël door de woestijn trekt, wordt het gebeten door slangen. En God geeft dan een heel vreemd middel. Maak een slang en zet die slang op een paal. En wie ernaar kijkt, die wordt genezen. Bijzonder is dat Jezus zelf ook de link legt. In Johannes 3, vers 14, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Een andere geschiedenis, ongeveer uit dezelfde periode, Exodus 15. Dat het volk Israël bij een waterput komt en die waterput die geeft bitter water. Daarom wordt de put ook Mara genoemd. En God wijst Mozes een stuk hout aan. En Mozes werpt dat hout in de put, in de bron. En uiteindelijk komt er levend water. Het hout wat gebruikt wordt om uiteindelijk levend water te geven. Nou, dan wordt het heel lastig om daar niet al een heenwijzing in te zien naar Jezus. De ark van Noach is ook zo'n bekend voorbeeld, de ark van goverhout. Door het hout worden mensen gered van het oordeel. Buiten de ark is er geen redding. Bijzonder is ook dat de deur van de ark zelf door God wordt gesloten. Hout als manier van redding. Genesis 22, als Abraham Isaac gaat offeren. Wie draagt het hout voor het offer? Wordt gelegd op de schouders van Isaac. God die voorziet in een offer. De staf van Mozes is ook zo'n voorbeeld. De staf van Mozes die gebruikt wordt om het water van de zee te splijten. Dat er water uit de rots komt en waarmee Amalek wordt overwonnen. De staf van Aaron, ook zo'n heel bijzonder verhaal in Numeri 17. Daar kun je lezen dat de staf van Aaron gaat bloeien. Leven dat voorkomt uit de dood. Nou, dat is toch Golgotha in één zin. Leven dat voortkomt uit de dood. En helemaal aan het eind van de Bijbel, in Openbaring 22, kom je opnieuw die boom des levens tegen. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen, maar in Genesis stonden twee bomen. De boom van kennis van goed en kwaad en de boom des levens. Als je kijkt in Openbaring 22, zijn er twee bomen. En welke twee bomen zijn dat? Twee keer de boom des levens. Dus hout wijst met enige regelmaat naar Jezus en het verlossingswerk van Jezus. Als je in het Nieuwe Testament kijkt, wordt voor het woordje hout het woordje xylon gebruikt. Bijvoorbeeld in 1 Petrus 2 vers 24 waar staat, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op xylon, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Xylon kun je vertalen met boom of boomstam of wat uiteindelijk een boom oplevert, hout. Maar het kan ook gelden voor producten die van hout zijn gemaakt, zoals een staf bijvoorbeeld, is ook een xylon. Of het kruis is ook een xylon. Trouwens, als je naar 1 Petrus 2 vers 24 kijkt, het vers wat ik net aan jullie heb voorgelezen, dan zit daar een hele sterke verwijzing in naar Jesaja 53. Jesaja 53, ook zo'n tekst, als wij die lezen, herkennen wij daar allemaal Jezus in. Het Terwijl Jesaja ook in een tijd leefde dat Jezus nog helemaal niet geboren was. Maar Jesaja krijgt wel een blik vooruit naar Jezus. Die boom des levens waar Genesis over spreekt, maar die ook later in Openbaring weer terugkomt, is een hele sterke verwijzing naar Jezus. Trouwens, Jezus verwijst in de Bijbel ook een keer naar zichzelf als hout. Johannes 15, vers 1. Daar zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Of mijn vader is de landman. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat in dat wonder wat er gebeurt bij die profetenschool, als daar hout op de Jordaan wordt gegooid en die gezonken bijl die komt weer bovendrijven, Jezus is daar eigenlijk al bij. Ik vond trouwens ook heel mooi, we zongen ook een aantal liederen die over de drie-eenheid gaan. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze drie zijn ook niet uit elkaar te halen. Ze horen bij elkaar. En ook in het Oude Testament, dat misschien voor heel veel mensen God de Zoon nog wel helemaal niet zo zichtbaar was, was die er natuurlijk al wel. En bij zo'n wonder, bij die profetenschool, wordt het opeens zichtbaar. Ik zei al, misschien ben je in je leven wel eens iets kwijtgeraakt. Ik was mijn verlovingsring kwijt. Ik heb hem helaas niet teruggevonden. Maar je kunt ook andere dingen in je leven kwijt zijn. Misschien nog ineens dingen die je kunt kopen. Maar dingen die misschien immaterieel zijn, die heel belangrijk voor je zijn, maar die niet uit iets bestaan. Je mag weten dat God dat ziet. Misschien ben je wel de grote geliefde uit je leven kwijt. Misschien ben je wel het contact met je kinderen of je kleinkinderen kwijt. Misschien zit je wel in een hele moeilijke periode van je leven. Gaat het financieel of gaat het qua gezondheid helemaal niet zo goed? Je mag weten, God ziet dat. En voor God is datgene wat je kwijt bent in je leven niet te klein. Want God vindt het niet te klein, omdat hij jou niet te klein vindt. Hij vindt u en jou ontzettend belangrijk. God ziet het. God kent je. God is erbij. Ik vond dat Corrie ten Boom in haar boek Tramp for the Lord schrijft over een vergelijkbaar wonder. Corrie bezocht een zendingspost in Afrika. En op de dag dat ze die zendingspost bezocht, was het warm, het was stoffig en het leven daar was eenvoudig. En de zusters van die zendingspost, die hadden niet heel veel middelen. Maar wat ze hadden, dat was ontzettend kostbaar en heel erg belangrijk. En het was opgesloten in één kast. En op een ochtend gebeurt er iets kleins, maar gelijkertijd ook iets groots. Een van de zusters liet haar sleutelbos vallen en die sleutelbos viel in de put. De sleutelbos waar de deur van de voorraadkast aan zat. En in die voorraadkast de medicijnkast en de opslag. Alles wat ze nodig hadden om hun werk als zendelingen op die plek in Afrika te kunnen doen. En toen viel de sleutel. De zuster die schrok en ze dacht, wat moeten we nu? Straks kunnen we nooit meer bij onze voorraadkast komen. En Corrie beschrijft hoe de wanhoop in haar ogen zichtbaar was. Niet omdat het om de sleutel ging, maar om het werk wat ze voor de Heer niet meer konden doen. En ze gingen bidden, niet met grote woorden, niet met theologische volzinnen, maar eenvoudig, zoals kinderen bidden. En toen stond er een jong Afrikaans meisje op en ze keek naar de put en zei, maar Jezus kan het boven brengen. En ze pakte een emmer, lieten die emmer zakken. En toen de emmer weer omhoog kwam, gebeurde er iets ondenkbaars. Bovenop de emmer, kletsnat, lag in de put gevallen sleutelbos. Een heel mooi verhaal van Corrie. Ik zei al, misschien ben je in je leven wel eens iets kwijtgeraakt en heb je het nooit meer teruggevonden. En waarom gebeurt het wonder bij de een wel en gebeurt het wonder bij de ander niet? Ik zei het al, het verhaal van de bijl die bovenkomt bevindt zich in een hele specifieke context. En die context was, in die goddeloosheid was er een profetenschool waar ze bezig waren om Gods woord te bestuderen, te bidden en naar Gods stem te luisteren. Zeker in die hele occulte cultuur van Baal waren dat ontzettend belangrijke plekken. En ook bij Corrie. Het is niet zomaar een sleutelbos, het is niet zomaar een plek. Het is op het zendingsveld waar mensen naartoe zijn gegaan om onbereikte volkeren, onbereikte mensen over Gods liefde en over Jezus te vertellen. En God ziet dat. Een sleutelbos. Hoe klein kan het zijn? Een geleende hamer. Hoe klein kan het zijn? Maar ik zei al, voor God is niks te klein. Ik wil met jullie graag nog danken en bidden. Heere God, dank u wel dat uw hele Bijbel al vol staat van uw reddingsplan. Dat het begint met de schepping en dat het uiteindelijk eindigt bij de herschepping. Ook bij de herschepping tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heere God, uw hele Bijbel laat zien dat u deze wereld in uw hand hebt. Ook in het Oude Testament wijst u al met enige regelmaat naar het verlossingswerk van uw Zoon Jezus. Dank u wel, Heere God, dat uw Zoon Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. Dat daar de liefde die u voor ons en voor de wereld hebt zichtbaar werd. En dat uw liefde zo groot is dat u bereid was om uw eigen Zoon Jezus aan dat kruis te laten sterven. Heer, dat plan had u al in uw hoofd toen Adam en Eva aan de fout gingen. En uw plan bent u heel de Bijbel gaan voltooien en het zal uiteindelijk doorlopen tot in de eeuwigheid. Heere God, wij leven in een tijd dat er om ons heen ook veel goddeloosheid is. Dat veel mensen niet meer aan u, aan uw woord, aan uw Zoon Jezus denken. Heer, we dragen onze levens aan u op. Wilt u ons leren om uw woord te bestuderen, om uw stem te verstaan, om met elkaar te bidden, om te vragen wat uw wil is voor ons leven en voor de mensen om ons heen. Heer, maak zichtbaar hoe wij een stem in deze wereld kunnen zijn, een stem om naar Jezus te wijzen. En Heer, dank u wel dat we dat niet vanuit onszelf hoeven te doen, maar dat het uw Heilige Geest is die bij ons is. En Heer, als we beschikbaar zijn in uw koninkrijk, als we meewerken aan het verbreiden van uw koninkrijk, dan gebeuren daar ook wonderen. Dan bent u daar aanwezig. Dan laat u een bijl drijven. Dan laat u een sleutelbos in een put met een emmer naar boven worden gehaald. En Heer, de kans is groot als we met elkaar in gesprek zijn, dat we in ons leven ook wel eens wonderen hebben meegemaakt. Kleine wonderen, grotere wonderen. Want u bent een levende God. Hier gaan ze met ons mee. Deze nieuwe week in. Op de plek waar u ons hebt gesteld. Ons werk, ons gezin. Op andere plekken. Dat we daar uw getuigen mogen zijn. Dank u wel, Heer, dat wij uw kinderen mogen zijn. Amen.